Oké, we duiken er meteen in. Je hebt ons één bron gestuurd en het is echt een pareltje. Een gedicht uit 1861, gevonden in het Nederlands Magazijn.
Ja, klopt.
De titel is De Rijke van J.J. Kramer. En het gaat over Mieke, een jonge boerenmeid die op een lome middag in het hooi ligt te dagdromen.
En wat dit gedicht meteen zo'n unieke sfeer geeft, is de taal. Het is dus niet in standaard Nederlands geschreven.
Nee, precies.
Nee, het is in een overbetuusje tongval. Je leest dus niet zomaar een verhaal, je hoort het bijna. Het voelt alsof je echt even in het hoofd van iemand van meer dan 160 jaar geleden mag meekijken. Die taal alleen al is een soort tijdscapsule.
Ja, je wordt er direct in gezogen. En de gedachten van Mieke zijn de kern van alles. Ze ligt daar, uitgeput van het werk, ziet de rijke voorbij rijden in een chique koets en haar fantasie slaat op hol.
Ja, ze droomt van een leven vol luxe. Maar de grote vraag die door het hele gedicht heen suddert is dat leventje waar ze van droomt wel echt beter? Laten we dat eens laag voor laag afpellen.
Goed plan.
De openingsscène zet meteen de toon. Mieke is doodop en laat zich vallen in het hooi. Ze zegt, hallo, kwak, doorlig ik. Gevoeld hoe hij mee bent, in het heu lang niet kwaad.
Als je zo moe bent, is het helemaal niet verkeerd om even in het hooi te liggen.
Precies. En moe is ze, want ze is al sinds 3 uur 's nachts in de weer. Echt een keihard fysiek bestaan.
Maar wat Kramer zo knap doet, is dat hij die uitputting meteen koppelt aan een soort van, tederheid. Het is niet alleen maar zwoegen.
Nee, absoluut niet. Ze denkt direct aan haar geliefde Piet. Ze beschrijft hoe hij haar zachtjes over haar kin strijkt als hij een vracht hooi komt halen.
Ja. Dan fluistert hij zuutjes en praat hij heel stil van dingen die ik evel net weer klappen wil. Ze houdt die lieve woordjes lekker voor zichzelf. Het is een hele pure, simpele liefde.
Inderdaad. En die eenvoud benadrukt ze als ze haar bezittingen opnoemt. Het is bijna een boekhouding van haar leven. En ik het 2 ringskes, de kleren voor het lief. Dat zal mijn bezitting en heel mijn gerief. 2 ringen, wat kleren, dat is het dan.
Dat is alles.
En dat is de basis die dus cruciaal is voor de rest van het gedicht. Kramer legt hier een fundament van tevredenheid. Ze is moe, ze is arm, maar ze is niet ongelukkig.
Nee, zeker niet. Ze heeft de zon, de rust en de liefde van Piet. Haar droom over rijkdom is daardoor geen pure wanhoop of escapisme. Nee, het wordt een echte vergelijking. Dit leven, dat ik ken en waar ik tevreden in ben, versus dat onbekende, glinsterende leven. En die vergelijking wordt heel plotseling in gang gezet. Haar rust wordt verstoord door het geluid van een voertuig op de dijk. Ze hoort meteen dat het geen gewone boerenkar is.
Nee. De beschrijving is zo visueel. Je ziet het door haar ogen. Wat glinsterend die rooien en dat tuig in de zon. Die wielen en de tuigage van de paarden die zo schitteren. Het is een symbool voor een leven zonder zwoegen. Ze denkt ook meteen in het zwijt motten werken. Dat kennen ze niet. Het is echt een andere wereld die haar wereld binnenrijdt. En de inzittenden zijn bijna archetypes van die wereld.
Ja, het is een heel tableau. Achterin de baron en zijn vrouw. Naast hen de freule, helemaal in het spierwit met een parasolletje die praat met een rijke neef die haar het hof maakt. Maar Mieke's blik wordt naar voren getrokken, naar de bok.
Ah, ja.
Naast de koetsier zit de jonker en die vindt ze duidelijk wel wat. Wangkrulhaar, wangknevel en proper in het pak. Goed haar, mooie snor, strak in het pak.
Ja, ze doet alsof ze slaapt, maar loert stiekem en ja hoor, hij kijkt haar kant op. En dat is de vonk.
Zijn blik wakkert een herinnering aan. Het is dus niet zomaar een anonieme, knappe man. Nee, ze kent hem een beetje. Ze herinnert zich een paasvuur, waar hij ineens naast haar stond, haar hand pakte en zei, mooi Mieke. 1 zinnetje.
Ja.
Maar ik vraag me dan af, is dat wel genoeg? Is 1 complimentje van een rijke jongen echt genoeg om zo'n enorme fantasie op te bouwen? Het voelt een beetje dun.
Dat is een geweldige vraag. Voor ons misschien wel. Maar je moet je verplaatsen in haar wereld. Hoe vaak werd een boerenmeid als zij überhaupt gezien, laat staan aangesproken door iemand van de hogere stand?
Waarschijnlijk nooit.
Precies, nooit. Die ene blik van erkenning, dat ene compliment, is in haar context een gigantische gebeurtenis. Het gaat niet om de diepgang van een contact, het gaat om de absolute zeldzaamheid ervan. Het is genoeg om de deur naar een andere wereld op een kier te zetten.
En door die kier stormt haar fantasie naar binnen. Haar gedachten slaan op hol. Wat als hij haar zou willen? Dan werk ik barones langs de stroot, dan werd ik barones.
Ja, dan begint het. Ze ziet het helemaal voor zich. Spierwitte jeskes, een hoed, een zijden parasol. Slapen op veren in plaats van stro. En vooral nooit meer werken. Ze zou wonen in een koemer vol pracht op kasteel. En wat je hier ziet is de klassieke valkuil van de droom. Ze fantaseert niet zozeer over een beter leven, maar over een totaal ander leven. Zonder zich op dat moment te realiseren dat ze haar eigen identiteit, haar ik, daarvoor zou moeten inruilen.
Oh ja.
Dat is de kern van haar innerlijke conflict dat nu gaat beginnen.
Ja, want zodra die droom in volle glorie staat, begint ze er zelf al aan te tornen. Ze begint die droom meteen af te pellen. En het eerste wat ze tegenkomt is pure verveling.
Precies, het klinkt gek, maar de afwezigheid van werk is een probleem. Ja, ze denkt, die rijken slapen uit tot 's morgens wel 9 uur lood. Maar dan mis je de prachtige zonsopgang, de dauw op het veld. En wat moet je in hemelsnaam de hele dag doen als je niet meer mag hooien of karnen? Ja, wat dan?
Haar enige talent, zegt ze met een soort ontwapende eerlijkheid, is sokken stoppen. Niks kan kas gaan stoppen met zwarte sooiet.
En die zin is zo veelzeggend. Haar waarde, haar identiteit, is volledig verweven met haar werk. Zonder dat werk weet ze niet wie ze is, wat haar nut is. Het is haar verzetje, haar bezigheid. De angst om nutteloos te zijn blijkt hier groter dan de angst voor armoede.
En dan komt de volgende barrière eroverheen.
De culturele kloof. De taal. De rijken spreken Frans. Of althans, wat zij ervan verstaat. Bezoer en bezwaar, prachtig hè? Een fonetische weergave van bonjour en bonsoir. Ja, geweldig. Ze is bang dat ze haar zouden uitlachen. En dan zegt ze iets cruciaals. Niet één die zal lachen, axtoy aan de kern. Niemand lacht me uit als ik bij de karnton sta. Want daar is ze in haar element, daar is ze competent, daar kent ze de regels. In het kasteel is ze de buitenstaander. Degene die de codes niet kent, die zich onzeker en bekeken voelt.
Klopt.
Bij de karnton is zij de expert. Die plek van competentie zou ze volledig kwijtraken.
Maar zelfs als ze over die onzekerheid heen zou kunnen stappen, loopt ze tegen een muur aan die ze echt niet kan slopen. Iets heel praktisch.
Ja, dit is een goeie. Ze stelt zich voor dat de jonker op reis gaat en haar een brief stuurt. Hij vraagt haar terug te schrijven. En dan breekt het zweet haar uit. Omi Tiet, ik kreeg het te kwaad hoor, want schrijven kan ik niet. Ze kan niet schrijven. En dat is zo'n pijnlijk hard detail. Dit is geen vaag gevoel van er niet bij horen. Dit is een onoverkomelijk feit.
Inderdaad, analfabetisme was de harde scheidslijn tussen de klassen. Het legt de kloof tussen hun werelden genadeloos bloot. Hier stopt de droom en begint de weerbarstige realiteit. Je kunt dromen wat je wint, maar tegen sommige feiten kun je niet op.
Precies. En dat leidt haar tot het laatste en misschien wel zwaarste minpunt. Het verlies van alles wat haar dierbaar is. Haar gemeenschap.
Ja, haar hele sociale leven. Ze zou haar vader en moeder niet meer kunnen zien, niet meer met haar vrienden kunnen optrekken. De zin, ik was huurlijk te riek, ik was voor hen te rijk, is zo hartverscheurend. Rijkdom zou haar niet verheffen, het zou haar isoleren.
Ze zou een eiland worden. En dan beseft ze dat ze ook al die kleine, vanzelfsprekende dingen zou missen. Het samen eten van brooienappels. Heit u te voest.
Gepofte appels, heet uit de hand.
Precies. Dat soort simpele, gedeelde momenten die een leven samenbinden, die zou ze allemaal inruilen voor eenzaamheid in een kasteel. De droom ligt dan eigenlijk al in duigen.
Maar dan komt de genadeklap. De gedachte die alles definitief beslist. De gedachte aan Piet.
Ja.
Zou dan hem ook mijn leven niet zien? Dan zou ik hem mijn hele leven niet meer zien. En dat is volstrekt, onvoorwaardelijk, onacceptabel. Dat is de grens.
Dat is de emotionele kern. Wat Kramer hier dus eigenlijk via Mieke zegt, is dat echte rijkdom niet in spullen zit, of in vrije tijd, of status. Het zit in verbinding.
Ja.
In liefde, gemeenschap. En het hebben van een plek waar je thuis hoort en gewaardeerd wordt om wie je bent. Weet je wat Kramer trouwens heel slim doet? Net op het moment dat Mieke begint weg te dromen, wordt ze geprikt door een distel.
Ah ja, dat detail was me al opgevallen. Ai, au, de distel die prikt haar.
Het is een perfecte, subtiele metafoor. Het is de scherpe, pijnlijke prik van de realiteit die haar uiteindelijk weer met beide benen op de grond zet. Eerst is het een letterlijke prik. Later wordt het de figuurlijke prik van het besef wat ze zou verliezen.
En de timing van het einde is dan ook perfect. Net als haar droom definitief is ingestort en ze innerlijk de keuze voor haar eigen wereld heeft gemaakt, komt de belichaming van die wereld aanlopen.
Piet. Min Piet. Zie, door komt ie. Mijn gloed in mijn wang. Ze bloost. Haar hart maakt een sprongetje. Alle twijfel is weg. Ze roept hem en zegt die laatste allesbepalende regels. Kom hier maar, mijn jongske. Met ou ben ik het leven de wereld te rijk. Met jou ben ik in het leven de wereld te rijk.
Ja.
En daarmee is de cirkel rond en de titel verklaard. De rijke slaat uiteindelijk niet op de mensen in die glinsterende koets. De echte rijke is Mieke zelf, omdat ze beseft waar haar rijkdom in zit.
Wat een prachtige reis maak je als lezer met haar mee. Van pure uitputting naar een verleidelijke droom en dan via een soort nuchtere interne checklist weer terug naar een diep doorvoelde conclusie over wat geluk nu eigenlijk is.
Absoluut. We zijn met haar meegereisd van een simpele observatie naar een diepe filosofische conclusie. Kremer gebruikt dit kleine persoonlijke verhaal van een meisje uit de Betuwe om enorme universele thema's aan te snijden. Klasse, identiteit, liefde, de aard van tevredenheid.
Precies. En dat alles in een taal die het zo authentiek en charmant maakt.
En dat is denk ik waarom dit gedicht, ook al is het van voor de uitvinding van de gloeilamp, nog steeds zo relevant voelt.
Ja, enorm. De vraag die het stelt is tijdloos. We zien misschien geen koetsen meer voorbij komen, maar via sociale media kijk je constant binnen in de schijnbaar perfecte, rijkere levens van anderen. Mieke's innerlijke conflict, die afweging tussen de droom van een ander en de realiteit van jezelf, is daardoor misschien wel herkenbaarder dan ooit.
Het gedicht eindigt met Mieke's duidelijke, hartverwarmende keuze voor haar eigen wereld. Haar liefde voor Piet is haar rijkdom. Maar, en dat is iets wat bij mij blijft hangen.
Wat dan?
De aanleiding voor alles was flinterdun. De aandacht van de jonker, één complimentje, één vluchtige bluk was genoeg om deze hele gedetailleerde fantasie in gang te zetten.
Dat zet je wel aan het denken, ja. Het is een mooi eindpunt voor jou om eens over na te denken. Hoeveel van je eigen tevredenheid is gebaseerd op de realiteit waarin je leeft en hoeveel wordt er stiekem toch gevormd door die dagdromen over wat had kunnen zijn? Misschien ligt de ware rijkdom, zoals Mieke ontdekt, niet alleen in de keuze die je uiteindelijk maakt, maar vooral in het diepe besef waarom je die keuze maakt. Iets om mee te nemen.